Heerlijk om de Heer zo groot te maken in zijn broodhuis. Goedemorgen. God, hij handelt door alle omstandigheden heen. Hoe slecht of deprimerend die omstandigheden ook kunnen zijn. God en Jezus blijven jou en mij inspireren, bemoedigen, vertroosten. En jouw situatie kan nog zo uitzichtloos lijken. Hun zorg, hun aanwezigheid is er altijd. Heb je er oog voor? Als God zegt, ik zorg voor mijn volk, ik zorg dus voor jou, dan doet hij het ook. En dat blijkt ook uit het volgende verhaal. Zet hem op. We gaan lezen. Rut, hoofdstuk 1. Vers 1 tot en met 5 uit de NBV-vertaling. In de tijd dat de rechters, of richters, het volk leidden, brak er een hongersnood uit in het land. Een man trok daarom met zijn vrouw en zijn twee zonen weg uit Bethlehem in Juda, om een tijd lang in de vlakte van Moab te gaan wonen. De naam van de man was Elimelech, die van zijn vrouw Naomi en zijn twee zonen heten Machlon en Kiljon. Het waren Efratieten uit Bethlehem in Juda. Toen ze in Moab waren aangekomen, bleven ze daar als vreemdeling wonen. Na enige tijd stierf Elimelech, de man van Naomi, en zij, ze bleef achter met haar twee zonen. Zij trouwden allebei met een Moabitische vrouw. De naam van de ene was Orpa, die van de andere Rut. Nadat ze ongeveer 10 jaar gewoond hadden, stierven ook Machlon en Kiljon, en de vrouw bleef alleen achter, zonder haar twee zonen en zonder haar man. Ja, dankjewel. Dit verhaal speelt zich af in de tijd van de richters of rechters. En in die periode is er volop wetteloosheid in het land Juda. Mensen zijn niet trouw aan God. Ze zoeken geen contact met God. Ze leven ook niet met hem. Iedereen doet wat hij zelf wil en waar hij zelf zin in heeft. En dit zorgt ook voor verdeeldheid onder de stammen van Israël. En nu, in deze tijd, je ziet het ook volop. Want als het contact met Jezus wegvalt, ontstaat er verdeeldheid. Verdeeldheid in harten van mensen. En dan worden er meerdere heren gediend. En het is de Satan er alles aangelegen om die verdeeldheid, om dat in stand te houden. Ik mag toch wel over mezelf beslissen, klinkt het dan. En belangrijke keuzes of beslissingen worden niet meer in overleg met hem gemaakt. Hij, Jezus, zoekt door zijn geest eenheid. Eenheid met jouw geest. Hij wil één van hart met jou worden. Zodat jij in overleg met hem keuzes maakt. David, hij zingt in Psalm 63, vers 8. Mijn ziel is aan u verkleefd. Uw rechterhand houdt mij vast. Mijn ziel is aan u verkleefd. Uw rechterhand houdt mij vast. En dat is wat God oorspronkelijk met mensen, met ons voor ogen heeft. Samen één zijn. Verkleefd zijn. Terug naar het verhaal. Er is hongersnood in het land Juda. Wat wil dat zeggen? Men krijgt niet voldoende voeding binnen. Mensen komen bouwstoffen voor hun lichaam tekort. Bestaat er ook geestelijke hongersnood? Ja. Het kan zijn dat Gods woord niet gebracht wordt. Maar wordt het wel gebracht, dan kan het nog zijn dat je geestelijk honger lijdt. Dat wil zeggen dat je te weinig of geen geestelijk voedsel binnenkrijgt. De woorden die je hoort, zingt, gedachten die je door zijn geest worden aangereikt, Het komt niet echt binnen. Je doet niks met die woorden. Het wordt niet omgezet in geestelijk leven. Je brengt het dus niet in praktijk. En over zo'n situatie hebben we het hier. Natuurlijk en geestelijk wordt er honger geleden. Toen, staat er, toen trok een man uit Bethlehem in Juda met zijn vrouw en beide zonen weg. Toen trok een man uit Bethlehem met zijn beide zonen weg. Wat valt er nou op? In Genesis 12 vers 1 staat: de Heer zei tegen Abraham: trek weg uit je land en ga naar het land dat ik je zal wijzen. De Heer zei tegen Abraham. Hier lees je dat niet. Elimelech, hij beslist hier zelf, zonder overleg met God. Hoe gaat dat bij jullie? Hoe neem je belangrijke beslissingen over je gezin, je werk, je leven? Doe je dat na overleg met Jezus? Vraag je hem eerst om raad? Heer, mijn leven is van u. Wat is nou de juiste weg? Zet hem op de bron. Elimelech doet het dus niet. Hij vertrekt met vrouw en zonen uit Bethlehem. En hij wil, en dat staat in de NBG-vertaling, als vreemdeling gaan vertoeven in het veld van Moab. Er zijn misschien geruchten geweest. Daar is wel brood. Daar is geen hongersnood. Misschien zijn ze niet de enige geweest die gegaan zijn. Bethlehem. Ja, maar. Bethlehem betekent broodhuis. De plaats waar God voor brood zorgt. En wat is nou nu in onze tijd ons broodhuis? Ja, Gods gemeente. De plaats waar zijn gedachten en zijn woorden klinken. De plaats waar hij je voedt, je bemoedigt, hoop geeft, troost. Daar waar hij zijn liefde, door middel van zijn geest, jou doet voelen. En in Bethlehem wonen wil dus zeggen in zijn gedachtenwereld wonen. Kun je honger lijden in het broodhuis, in de gemeente? Er kunnen omstandigheden, situaties in je leven zijn waar je niet uitkomt. En geestelijk lukt het je dan niet om je hoofd boven water te houden. Er komt maar geen oplossing. Problemen op je werk, je gezondheid, je gezin. En je voelt je niet begrepen door anderen. Geestelijk krijg je dus ook geen zicht op hoe en wat er nou werkt vanuit het rijk der duisternis in je leven. En zo stagneert ook je relatie met Jezus. En wat doe je dan? Zoek je steun, bevestiging in je narigheid bij mensen in je omgeving? Of ga je ermee naar de Heer? Overleg je met hem? En wacht je dan op zijn antwoord? Of wil je die aanwijzingen dat antwoord niet horen? Maar wat gebeurt er dan in je hemel? De Satan fixeert je op dat negatieve, op het probleem wat maar niet opgelost wordt. En de onrust, het innerlijke conflict waar je steeds maar tegenaan loopt. Zo'n situatie vraagt om overgave. Overgave aan Jezus. Want je vertrouwen, dat zakt weg. En je bedenkt dan niet dat de oorzaak in de geestelijke wereld ligt. Zoek dan contact met Jezus. Leg het hem voor. Alleen hij geeft je zicht in je hemel. En hij doet je geestelijk weer op je voeten staan. Wegtrekken uit dat broodhuis is dus nooit de oplossing. De werkelijke oorzaak, namelijk het werk van macht en de duisternis in je leven, dat wordt dan niet tot staan gebracht. Het blijft doorgaan. Alleen in zijn broodhuis is er leven door zijn geest. Verlossing, bevrijding. En ondanks geestelijke verdrukking kun je toch trouw aan Jezus blijven. Hij zorgt toch voor je. Hij is de bron die nooit opdroogt. En hij zegt, Ik ben met je al de dagen van je leven. Ga dat geloven. In het broodhuis wordt altijd brood uitgereikt. Er is altijd perspectief voor jouw toekomst. Psalm 37, vers 3. Vertrouw op de Heer en doe het goede. Woon in het land en betracht getrouwheid. Ik zeg het nog een keer. Vertrouw op de Heer en doe het goede. Woon in het land, in zijn land, en betracht getrouwheid. Elimelech trekt weg uit het broodhuis. Hij ervaart honger. Hij trekt weg uit Juda. Wat betekent? Een dankend en lovend leven. Hij trekt weg uit de velden van Efrata. De velden van vruchtbaarheid. De velden van groei en ontwikkeling in verbondenheid met God. Hij vlucht. Vlucht voor de moeilijkheden. En hij vertrouwt niet meer op God en zijn zorg. Eigenlijk gaat hij dus weg van de plaats waar God hem bestemd heeft. Hij zoekt dus geen brood meer in het broodhuis. Wat is er geestelijk met Elimelech aan de hand? Zijn naam betekent voor mezelf koning. Je hoort het al in de naam. Hij regelt het allemaal zelf wel. Overgave aan God, vertrouwen in zijn zorg. Hij kan het niet opbrengen. Hij wil het zelf regelen. En toch gaat God met hem mee. En Naomi? Naomi moet mee. Want alleen achterblijven is geen optie. Maar ze neemt Bethlehem, het broodhuis, wel mee in haar hart. Ja, zet hem op. Toen ze in Moab waren aangekomen, bleven ze daar als vreemdeling wonen. Nee, plaatje nummer 3. Ja. Moab. Wat voor volk is dat? Moabieten zijn de nazaten van Lot. Lot trekt weg uit Sodom en samen met zijn dochters. En zijn oudste dochter, die bedenkt een manier om voor nageslacht te zorgen. Ze voert haar vader dronken en wordt zwanger van hem. En de zoon die daaruit geboren wordt, heet Moab, wat betekent nakomeling van de vader. Deze zoon is dus op een verkeerde, door Satan geïnspireerde manier verwekt. Onder leiding van een, je zou kunnen zeggen, onreine en weerspannige geest. Moab, je ziet het, het ziet er redelijk vruchtbaar uit. Maar het staat voor onrein en weerspannig. En ook de koningin des hemels wordt er vereerd. Onder de naam Ishtar. Ja, dankjewel. Nou, in dit land wil Elimelech als vreemdeling gaan wonen. Is hier dan geen hongersnood? Hier gaan wonen betekent wel onder het beslag van die geest te komen. En ook al denk je dat dat niet gebeurt. Hier mag je niet groeien en ontwikkelen tot zoon van God. De koningin des hemels, die geest, die houdt je klein. Op jezelf gericht. En richt je altijd op wat niet functioneert in je leven. En in deze tijd, zie je nog iets van die geestelijke werking van Moab? Merk je het soms in je eigen leven? Het alsmaar moeten zien wat niet lukt. Wat niet gaat zoals jij het wil. Het weerspannige. Het soms moeilijk vinden om advies of raad van Jezus aan te nemen. Of, als je door zijn geest iets aangereikt krijgt, leg je het dan naast je neer? Je kunt het toch ook in overweging nemen en bij de Heer brengen? Zou je ook af en toe in Moab kunnen zijn? In het, ik doe het toch liever zelf. En het niet willen zien wat er eigenlijk in de geestelijke wereld achter zit. Het is goed om je eens af en toe af te vragen. Heer, ben ik nou in uw gedachten bezig? Of zit ik nou in Moab? Elimelech, hij trekt weg uit de door God gegeven bestemming. Hij denkt dat hij in Moab beter af is. En toch komt hij bedrogen uit. Hij sterft. en zijn zonen. Machlon betekent de ziekelijke, de zwakke. En Geljon betekent de wegkwijnende. Ze nemen zich Moabitische vrouwen, Rut en Orpa. En na 10 jaar verblijf in Moab sterven ook die zonen. Kun jij, als je wel in het broodhuis bent, in zijn gemeente, kun je dan toch geestelijk doodgaan? Ja, je kunt Gods woorden horen en je kunt er niks mee doen. Ze langs je heen laten glijden, vanmorgen hoorden we het ook. En op die manier kun je je relatie met Jezus laten doodbloeden. Het contact met hem verliezen. Je bent dan misschien wel lijfelijk aanwezig, maar geestelijk ben je voor zijn geest niet bereikbaar. Negatieve en weerspannige geesten die zorgen ervoor dat je je afsluit. Het komt niet binnen. Gods zorg, zijn ontferming, zijn liefde, wat van God en Jezus uitgaat, het glijdt langs je weg. Elimelech, Machlon en Kiljon, ze sterven alle drie in Moab. Wat een verdriet. Verdriet voor Naomi, voor Rut en Orpa. En voor Naomi geldt alleen in een vreemd land. Maar dan gaat er bij Naomi de eerdere hongersnood over in hongeren naar. Ze heeft Bethlehem, het broodhuis, in haar hart meegenomen. Ze heeft erover verteld aan haar schoondochters. Het levend gehouden. En ze mist het. En bij haar ontstaat weer een verlangen. Een verlangen naar het broodhuis. Naar Gods nabijheid. Want in Rut 1 vers 6, ja, doe maar, daar staat: toen Naomi hoorde, daar in Moab, dat de Heer zich het lot van zijn volk had aangetrokken en dat het weer eten had, maakte ze zich samen met haar schoondochters gereed om Moab te verlaten en terug te keren. Ja. Naomi heeft nog een verlangen naar het broodhuis. En in plaats van te blijven hangen in hongerlijden, gaat ze nu hongeren naar wat ze ooit geproefd en ervaren heeft in Bethlehem. Ze herinnert zich weer hoe God brood geeft in het broodhuis. Naomi staat dus geestelijk op. Ze komt in actie. Jij mag ook hongeren naar. Want hongeren naar wil zeggen verlangen naar meer wat je al eerder geproefd en ervaren hebt. En Jezus zegt: gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want ze zullen verzadigd worden. Naomi heeft geruchten gehoord en ze gaat geloven dat er weer brood is. Eerder in Bethlehem konden ze het geloof en vertrouwen in Gods zorg niet opbrengen. Het geduld ontbrak, het duurde te lang en ze merkte er nog niks van. Maar nu ze hoort dat er brood is, nu gelooft ze wel. Hoe zit dat nou eigenlijk bij jou? Geloof jij Gods en Jezus belofte makkelijker als je er al iets van ziet gebeuren? Hoe moeilijk vind je het om te geloven dat Jezus in jou tevoorschijn komt? Ook al denk je misschien dat er nog weinig van terecht komt. Of is het de duivel die jou dat wijs maakt en is er al meer te zien dan je gelooft en beseft? Ik geloof het laatst. Samen met haar schoondochters verliet Naomi de plaats waar ze gewoond had. Ze gaan met z'n drieën op de weg terug. Naomi betekent de lieflijke. Rut betekent zij die vergezelt. En Orpa, zij die met de nek aankijkt. De naam zegt het al, hè? Zouden ze nou de consequenties vooraf besproken hebben? Eén ding is zeker. Naomi heeft veel verteld over Bethlehem. Hoe God ook in het verleden voor zijn volk gezorgd heeft. Want dat merk je aan wat Rut strakjes tegen haar schoonmoeder gaat zeggen. Ja, zet hem op. Vers 7. Maar toen ze eenmaal op de terugweg waren naar Juda, zei Naomi: gaan jullie nu maar allebei terug naar het huis van je moeder. Mogen de Heer zo goed voor jullie zijn als jullie voor mij en mijn gestorven zonen zijn geweest. mogen hij ervoor zorgen dat jullie allebei geborgenheid vinden in het huis van een man. En ze kusten hem. Toen barstten ze in tranen uit en zeiden: maar we willen niet, wij willen met u terugkeren naar uw volk. Ga terug, mijn dochters, zei Naomi. Waarom zouden jullie met mij meegaan? Kan ik soms nog zonen krijgen die jullie mannen kunnen worden? Ga toch terug, want u bent te oud voor een man. En dan vers 13b. Nee, mijn dochters, mijn lot is te bitter voor jullie. De Heer heeft zich tegen mij gekeerd. En opnieuw begonnen ze te huilen. Orpa kuste haar schoonmoeder vaarwel, maar Rut klemde zich aan haar vast. Ja, dank je. Als ze de grens met Juda naderen, dus op een grensgebied tussen Moab en Juda, wil Naomi dat Rut en Orpa terugkeren. En ze zegt: ga terug naar het huis van je moeder. En mogen de Heer je een nieuwe man geven. Op deze manier tracht Naomi Orpa en Rut te overtuigen. Ze is duidelijk gericht op een natuurlijke oplossing. Er moet nieuw leven voortgebracht worden. En ze denkt dat dat in Juda nooit zal gebeuren. Want daar moeten ze leven van liefdadigheid. Uitgestotenen zullen ze zijn, afhankelijk van de goedheid van anderen. Geen man, geen familie die ze onderhoudt of voor ze zorgt. En Naomi ziet het hele verhaal al helemaal voor zich. Maar onder invloed waarvan blijft Naomi nou zo aandringen? Ze wil het regelen. Haar vertrouwen in Gods zorg is nog niet echt groot. En haar geloof in Gods leiding in haar leven, dat is weggezakt. Het verdriet, het enorme verdriet en de teleurstelling hebben nog steeds de overhand. Maar je ziet toch ook de invloed van de koningin des hemels in haar woorden, in haar geloven. Die werking, die herken je erin. Want ze zegt: ga maar terug naar je moeder. Word maar weer kind. En onmondig. Blijf maar klein. En word maar geen geestelijk zelfstandig mens. Waarom begint Naomi daar nu pas over als ze bijna in Juda zijn? Juist op een grensgebied, als het erop aankomt welke keuze je maakt, juist dan zaait de Satan twijfel en besluiteloosheid. Kies je in geloof voor een leven in Gods nabijheid of voor de aardse zekerheid? Ga je die uitdaging aan en wil je je echt aan God en Jezus overgeven? Wil je hen echt leren vertrouwen? En je ziet dat het Rijk der Duisternis tot op het laatste moment die keuze voor een leven in het broodhuis tegenhoudt. Probeert tegen te houden in ieder geval. Zou je nu ook op een grensgebied kunnen staan? Een grensgebied tussen Moab, het weerspannig onreine, en Juda, die vruchtbare velden van Efrata, die velden van verbondenheid en ontwikkeling onder leiding van Gods geest. Ja, je komt allemaal die momenten tegen. Keuzemomenten. En dan kun je je afvragen: Heer, kies ik nu voor de makkelijke, natuurlijke weg? Of kies ik nou voor uw weg? Heer, ik kies voor u. Want u kiest voor mij. Ik wil leren op u te vertrouwen, ook al kost het me moeite om los te laten. Maar ik wil me aan u overgeven. Herken je keuzemomenten. Ga ze ook niet uit de weg. Kies voor geloof. Kies voor vertrouwen in zijn zorg. Je bent immers van hem. Hij zorgt. In Jesaja 30 vers 15 staat: in stilheid en vertrouwen zal uw sterkte zijn. In stilheid en vertrouwen zal uw sterkte zijn. Rut keert niet terug. Orpa wel. Die is gehecht aan het oude vertrouwde. En er staat in de NBG-vertaling: Rut klemt zich aan Naomi vast. Naomi heeft God niet losgelaten in Moab. Ze heeft over hem verteld. En Rut heeft, door Naomi, veel Bethlehem binnengekregen. Ze is geraakt door Gods geest. Geraakt door wat Naomi heeft verteld. En ze heeft het geproefd en ervaren door alles heen. In haar verdriet. God zorgt voor mij, heeft ze ervaren. Dat merk je in haar woorden. En ze heeft het toch ook aan Naomi gezien. Rut kiest dus heel bewust. Vol over te gaven en vol vertrouwen. Mijn toekomst ligt in Gods handen. Wat eigenlijk inhoudt. In stilheid en vertrouwen zal mijn sterkte zijn. In vers 16 zegt ze. Dring er bij mij niet op aan dat ik u in de steek zou laten door van u terug te keren. Want waar u gaat, zal ik gaan. Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Rut kiest voor een leven met de levende God. En jij? Rut heeft van Naomi gehoord wat God tegen Abraham en tegen Mozes heeft gezegd. Ik zal jouw God zijn en jullie zullen mijn volk zijn. Het verbond wat God met zijn volk sloot en nog steeds sluit. Ik zorg voor jullie en ik zal er altijd zijn. En deze belofte die geldt nog steeds voor jou en voor mij. In geloof kiest Rut. Ondanks al die natuurlijke onzekerheden. Want ze weet ook niet hoe het in Juda straks zal zijn. En Orpa, zij kiest voor die aardse zekerheid. Gaat terug naar het oude vertrouwde. Rut kiest voor een ogenschijnlijk vreemdelingschap in Juda. Geen sociale zekerheid. Maar je proeft in haar woorden de liefde voor God en voor Naomi. Beide haar steun en toeverlaat. Je merkt, ze ervaart nu al die hulp van God. En ze zegt, de Heer is mijn getuige. En ze belooft trouw aan Naomi in de naam van de God die ze in haar hart draagt. Hoe trouw ben jij? Trouw in de omgang met je Heer? Hoe trouw ben je aan zijn woord? In het doen daarvan? Samen gaan Naomi en Rut onderweg naar Bethlehem. Ja. En er staat in vers 19. Toen ze Bethlehem binnenkwamen, geraakte de hele stad over haar in opschudding. En de vrouwen zeiden, is dat Naomi? Maar ze zei tot haar, noem me niet Naomi, noem me Mara, want de Almachtige heeft me veel bitterheid aangedaan. Vol ben ik heen gegaan, maar leeg heeft de Heer mij doen terugkeren. En ze kwamen in Bethlehem aan, in het begin van de gerstenoogst. Ja, kom maar. Doe de volgende maar. Ze komen in Bethlehem in het broodhuis aan. Hun komst veroorzaakt opschudding en Naomi, de lieflijke, zegt, noem me maar Mara, de bittere, want de Almachtige heeft me veel kwaad berokkend. Vol ben ik heen gegaan en leeg heeft de Heer me doen terugkeren. Je proeft, je voelt, je ervaart, ze is verbitterd geraakt. Verbitterd over hoe het allemaal gegaan is in haar leven, teleurgesteld. Ze heeft ook heel veel verlies en verdriet. En in haar verdriet heeft ze God niet kunnen toelaten. Ze heeft haar hart niet kunnen openen voor de troost, voor de liefde die hij haar zo dolgraag geven wil. En nou krijgt hij de schuld van de ellende. Je merkt dat die gebeurtenissen, dat ze het niet goed verwerkt heeft. Ze denkt dat God er de hand in heeft. En je merkt ook dat ze de geestelijke wereld niet kent. Was ze vol toen ze heen ging? Keert ze leeg terug? En Rut dan, naast haar, die net getuigd heeft van de trouw en de zorg van God? Je kunt je afvragen, waar zoek ik de oorzaak als ik in de benauwdheid zit? In ziekte, zorg, verdriet? Zoek ik allereerst de oorzaak in de geestelijke wereld, bij de macht en de duisternis? Want zij hebben uiteindelijk mijn en jouw geestelijke ondergang op het oog. Er is nog lijden op aarde hier, maar de oorzaak ligt altijd bij het rijk der duisternis. probeer je daar niet op te laten fixeren, op dat lijden. Want samen met Jezus en door de kracht van zijn geest kun je er afstand van leren nemen. Zijn geest verlost, vertroost, weet dat. En handel daarnaar. Jezus bemoedigt je altijd en brengt je weer in zijn ruimte, in zijn klimaat. En hij voert je altijd door dat lijden en die strijd heen. En dan staat er, ze komen aan in het begin van de gerstenoogst. Er is oogst. Er is volop brood in het broodhuis. Het wordt weer opgemerkt. Woorden van leven, van groei, van ontwikkelen naar zoonschap. Ze klinken weer in het broodhuis. En zo komt er bij Naomi en Rut weer geestelijke ruimte. Die oogst die brengt nieuw leven. Hoop, hoop voor de toekomst. En ze ervaren dat God wel degelijk aanwezig is en altijd vol liefde zorgt. Juist in die benauwdheid, juist in dat verdriet. Hun bestemming ligt in het broodhuis. Rut en Naomi, ze richten zich op hun nieuwe toekomst. Nieuw leven, leven van God voorbrengen. En jij? Jouw bestemming ligt in zijn broodhuis, zijn gemeente. Richt je op jouw hemelse toekomst. Jij gaat leven van God voortbrengen. En in stilheid en vertrouwen zal jouw sterkte zijn. In stilheid en vertrouwen zal jouw sterkte zijn. Amen. Ik wil bidden.